Welkom bij de 7 van de tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Op maandag blikken we met een gast vooruit op de week die komt. En dat is deze keer Karsten Bezeski, hoofdeconoom bij ING in Duitsland. Goedemorgen, Karsten.
Goedemorgen.
Iemand uit Duitsland komt goed uit, want er is de komende week heel wat te doen bij onze oosterburen, kan je zeggen. Zal Europa een algemene ban op Russische olie aankondigen? Het is vooral nog wachten op Duits bondskanselier Olaf Scholz om die knoop door te hakken. Zijn regering geraakt intussen ook hoe langer hoe meer verdeeld daarover. En dat aan de vooravond van een belangrijke deelstaatverkiezing in Duitsland. En ik heb het met Karsten Bezeski ook over de renteverhoging van de Fed. De Amerikaanse centrale bank is dat. De moord ook op politicus Pim Fortuyn in Nederland. Deze week is dat alweer 20 jaar geleden. En jawel, ook nog over voetbal. De finale van de Europa League, om precies te zijn. Het is maandag 2 mei.
Zeven van de tijd. 1.
Wat heeft de komende week voor ons in petto? Daarvoor moeten we eerst kijken naar Duitsland, grootste economie van Europa. De Bondsrepubliek heeft zich vooralsnog vrij voorzichtig opgesteld rond de oorlog in Oekraïne en ook de bijbehorende sancties tegen Rusland. Logisch ook, Duitsland is heel afhankelijk van Russisch gas en olie. Maar die houding zou deze week wel eens fundamenteel kunnen veranderen. Want om te beginnen krijgen de Duitsers cruciale cijfers voor de maand maart op hun bord. Cijfers waar jij ons op hebt gewezen, Karstens. Wat voor cijfers zijn dat, Karsten, en waarom zijn ze zo belangrijk?
Nou, dat is de hele reeks aan industriële cijfers, industriële productie, nieuwe industriële opdrachten, exporten, handel, dus alles voor de maand maart. En dat is zo belangrijk, omdat we tot nog toe eigenlijk geen enkel idee hebben hoe hard de oorlog in de Oekraïne economisch bij ons aankomt. Dat is de eerste reeks van harde economische cijfers, vandaar zijn die super belangrijk.
Inderdaad, want ja, de Europese Unie weet, we broedt al een tijdje op een volgende sanctiepakket. Het zesde is dat al intussen. Daarbij zou dus ook een geleidelijk embargo op Russische olie op tafel komen te liggen. Hier hebben we het vrijdag in de 7 nog gehad met onze Europa-expert Chris van Haver, die ook duidelijk zegt, ja, de boekage ligt ook daar bij Duitsland. Met die cijfers waar je het over hebt, Karsten, zal de bondskanselier, zal Olaf Scholz deze week zijn laatste twijfels dan opzij zetten, denk ik?
Ja, we zagen afgelopen week dat Duitsland begint te schuiven. We hadden de minister van Economische Zaken, Robert Habeck, die tegen de Duitse media zei, nou, let op, we hebben onze afhankelijkheid van Russische olie de afgelopen weken al enorm verlaagd. Dat was 30-35% van de olieverbruik kwam uit Rusland. Nou, dat zit nu bij 10-12%, omdat Duitsland al is overgestapt in heel veel havens weg van het Russische gas naar heel vaak olie van Total, dus vanuit Frankrijk. En nu is zeker het moment gekomen dat ze verder gaan schuiven om te zeggen, oké, dit is wel een embargo wat we economisch kunnen hebben. Want een embargo over Russisch gas, dat is onmogelijk op dit moment op korte termijn. Maar een embargo op Russische olie, denk ik, dat daar Duitsland steeds meer open voor staat.
2.
Het wordt ook een belangrijke week voor de Duitse binnenlandse politiek. Want de besluiteloosheid van Scholz zorgt binnen zijn eigen regering voor wat frustraties. Die Duitse economieminister, waar het al over had, Karsten, Robert Habeck van de Groenen, zei vorige week dat dat embargo een kwestie van dagen moet zijn. Het olieembargo willen duidelijk snel gaan. De liberale regeringspartners noemen Scholz de verkeerde man op de verkeerde plaats. Zetten zo de druk hoog. Die zogenoemde verkeerslichtcoalitie in Duitsland lijkt te haperen. En dan zijn er zondag verkiezingen in de deelstaat Schleswig-Holstein. Ja, hoe staat kanselier Scholz en zijn sociaal-democratische SPD er nu politiek voor, Karsten?
Ja, het interessante is dat de SPD best goed voor staat als je naar de peilingen kijkt. Alleen Olaf Scholz, die zit op het laagste peil in deze populariteitspeilingen sinds de verkiezingen. En we hebben in Duitsland inmiddels bijna iedereen gevraagd, waar is Olaf? Je ziet hem nauwelijks. Hij verschijnt niet. Geen interviews. En als hij dan komt, dan is hij vaak gewoon, komt hij iets te arrogant over. Zijn de verhalen niet vaag? En dat is ook het grootste verschil met zijn voorgangster Angela Merkel. Die natuurlijk ook niet altijd graag verscheen, maar die wel een goede gevoel voor timing had. Juist op het goede moment nog te verschijnen. En ook gewoon, ja, dat weten we allemaal van Angela Merkel, met geen enkel schrijn van, ja, in dunne huid of arrogantie. Mm-hmm. En vandaar worden deze deelstaatsverkiezingen enorm interessant. Want in Duitsland heb je vaak deelstaatsverkiezingen die worden beïnvloed door zowel bondspolitiek als ook de politiek in de deelstaat. En ik denk toch dat aanstaande zondag deze verkiezingen toch heel veel zullen gaan over Olaf Scholz. Dus ik verwacht toch een klein beetje een afstraffing van de Sociaaldemocraten in Schleswig-Holstein.
Drie. Woensdag zijn alle ogen opnieuw gericht op de Fed, de Amerikaanse centrale bank. Die zal naar alle waarschijnlijkheid aankondigen dat ze de basisrente verhoogt met 50 basispunten, 0,5% is dat. En dat is veel, want het is van het jaar 2000 geleden dat de Fed die basisrente zoveel heeft verhoogd in één keer. Doet dat natuurlijk om de toenemende inflatie te bestrijden. Als de basisrente stijgt, wordt geld lenen duurder, ook voor bedrijven die dat dan minder snel zullen doen. Dan koelt de economie een beetje af en dus ook de levensduurte. Of dat is toch de theorie. Donderdag zien we waarschijnlijk hetzelfde in het Verenigd Koninkrijk. De Bank of England vergadert. Daar is een renteverhoging van 25 basispunten verwacht, een kwart procent, om dezelfde reden natuurlijk. Ook in Europa is die inflatie hier bij ons ongezien hoog, kan je Stinaan wel zeggen. Nochtans heeft de ECB nog niet zo duidelijk als de Fed, denk ik, Karsten, of de Bank of England, zo'n renteverhoging in de pijplijn zitten. Hè? Moet dat ook niet stilaan?
Ja, ik denk bij de ECB zou dat ook moeten. Maar als je even terugkijkt naar de Fed, iedereen praat er al maanden over dat er nu een agressieve reeks van renteverhogingen komt. Nou, we hadden tot nog toe eentje met 25 basispunten. Mm-hmm. Nu komen er 50 basispunten. En ik denk, nog belangrijker dan gewoon de renteverhoging zelf is, wat gaat de Fed daarbij zeggen? Want we hadden gewoon in het eerste kwartaal van dit jaar is gewoon de Amerikaanse economie ingekrompen. Dus ook Amerika lijkt een beetje af te koelen. Dus gaat de Fed ook in de rest van het jaar nog zo vaak de rente verhogen als de financiële markten dat op dit moment verwachten? Als je kijkt naar de ECB, nou, we lopen achter de Fed aan. Dat is ook normaal, omdat gewoon de conjunctuur in Europa gewoon toch met bijna 1,5 jaren achter de Amerikaanse economie aanloopt. Dus voor de ECB is dat nog een veel grotere dilemma. Wij hebben namelijk een bijna stagnerende economie en een torenhoge inflatie. Nou, dat heet dan stagflatie. Mm-hmm. De ECB weet dat zij de energieprijzen niet naar beneden kan brengen, ook niet meer microchipjes kan produceren en ook niet gewoon de oorlog in Oekraïne kan beëindigen. Maar wat de ECB denk ik gaat doen is in de komende maanden, ja, dat heet dan zo mooi normaliseren. Dus dat betekent gewoon stoppen met dat opkopen van obligaties en uiteindelijk denk ik toch ook in de late zomer voor de eerste keer de rente verhogen.
Vier. Wat die Europese economie betreft, er komen deze week ook een paar belangrijke inzichten op ons af. Ondernemers en consumenten vertrouwen en tewerkstelling, dat is het Europees Directoraat Generaal Economische en Financiële Zaken, die polsen regelmatig hoe het zit met dat vertrouwen in alle lidstaten. Belangrijk dus om te weten hoe die Europese markt er als geheel voor staat. Een rapport, Karsten, vandaag wordt er zo eentje gepubliceerd. Wat verwacht je daarvan, van dat consumentenvertrouwen?
Ja, ik verwacht dat het consumentenvertrouwen dus toch echt is enorm gekregen. Dat zijn gewoon de hoge energieprijzen, hoge voedselprijzen. Het kan niet anders dan dat dit gewoon op het vertrouwen van consumenten echt zwaar weegt. Interessant wordt hoe gaan de bedrijven, want dat bedrijvensentiment wordt ook nog een keertje gepolst. Nou, dat was tot nog toe verrassend stabiel. Mm-hmm. En ik denk dat we hier kijken met spanning naar uit. Dus gaat dat zo blijven? Ondanks de oorlog, ondanks alle problemen die we ook op dit moment in Azië weer hebben. Shanghai lockdown. Dus blijft dat ondernemersvertrouwen zo solide? Of zien we hier toch ook een keldering?
Nou, inderdaad, belangrijk om in de gaten te houden. Morgen, dinsdag, is er ook nog een rapport van Eurostat, het statistiekbureau. Een rapport over tewerkstelling, werkloosheid vooral. Waarom moeten we daar zo goed op letten? Of waarom kijk jij daar veel naar uit?
Ja, omdat we juist over de Europese Centrale Bank hebben gesproken. En de Europese Centrale Bank gaat vooral kijken, niet zozeer naar de huidige inflatie, maar ook wat gaat dat met de lonen doen de komende jaren. En als we nog meer krapte krijgen op de arbeidsmarkt, wat we in heel veel landen zien op dit moment. Nou, en als die werkloosheid nog verder daalt, is dat natuurlijk op korte termijn heel goed. Positief, geeft aan, oh ja, we kunnen wel tegen dat stootje van die Oekraïnse oorlog. Maar krapte op de arbeidsmarkt kan betekenen lonen gaan in de komende jaren stijgen. Nou, wat voor jou en mij heel positief zou zijn, is iets waar de ECB iets gevoeliger naar kijkt. Want als de ECB denkt dat wij een zogenaamde loonprijsspiraal gaan krijgen, dus stijgende prijzen, stijgende lonen, die weer leiden tot hogere inflatie, dan gaat de ECB sneller ingrijpen dan ik het denk. Vijf.
We zitten ook nog volop in de periode van de kwartaalresultaten en ook deze week komen er heel wat nieuwe cijfers op ons af. Pikken er eentje uit. AB InBev, grootste bedrijf hier op de beurs in Brussel, komen donderdag met resultaten. Analisten verwachten een mooie omzetgroei bij de bierbrouwer in de buurt van 7,5% voor dat eerste kwart. Ze baseren zich daarvoor op eerdere cijfers van de eeuwige concurrent kan je zeggen, Heineken, die op 20 april al kon voorleggen. Daar zijn ze ondanks stagnerende verkoop kunnen groeien door hun prijzen te verhogen en zich nog meer op premium bieren te focussen. AB InBev zou dus iets soortgelijks moeten kunnen presenteren donderdag. Karsten, hoe zit dat met jou? Je hebt ook lange tijd in Nederland gewoond, weet ik. Die oorlog, Heineken, AB InBev, Jupiler Stella, hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, goed, ik ben een macro-econoom en een bedrijfsanalist. Ja. Geen bedrijfsanalist, dus dan zeggen ze altijd macro-economen hebben van alles en van niks verstand. En nog erger, Bert, ik ben een heel slechte Duitser. Ik drink nauwelijks bier. Ik heb af en toe gewoon Belgisch bier en Nederlands bier gedronken. En nou, ik ben nu bij jullie. Ik zou zeggen, ik vind dat Belgische bier toch iets lekkerder.
Heel goed, iets met de kerk in het midden houden.
Maar niet verder zeggen aan mijn Nederlandse collega's.
Nee, we houden het voor ons, niemand hoort dit. Ja. Trouwens, nog interessant, daar zal je misschien ook niet veel over kunnen zeggen. Vrijdag ING, jouw bank, kwartaalcijfers, een tipje van de sluier toch, Karsten?
Nee, helaas niet. Want als ik dat ga doen, dan krijg ik onmiddellijk een telefoontje van onze CEO. Dus ik denk dan, ga even met spanning afwachten wat vrijdag gaat brengen.
Inderdaad, laten we gewoon verder gaan. 6. Komende vrijdag zat Nederland stil bij de moord op Pim Fortuyn, exact 20 jaar geleden dan. De Nederlandse politicus, door de meesten beschouwd als rechtspopulist, werd op 6 mei 2002 doodgeschoten op een parking in de stad Hilversum. De dader zag Fortuyn als een gevaar voor de zwakkeren in de maatschappij. Het was de eerste politieke moord in vredestijd in Nederland. En Karsten, jij stond er in zekere zin dichterbij dan je misschien zou denken, hè? Vertel eens.
Ja, het was mijn Nederlandse periode, als een rockstar zou zeggen. Dus ik kwam eind jaren 90 naar Nederland tot 2004. Ik heb dit niet daar in Hilversum meegemaakt, maar toch die hele discussie, de hele verandering van de Nederlandse politiek, van een heel beschaafde ook omgang, heel beleefde omgang tussen politici, het poldermodel, dat dan volledig kantelde. En door de opkomst van Fortuyn. Ik vond dat toch ook voor een Duitser die dat uit Duitsland helemaal niet kende, heel bijzonder, heel indrukwekkend. En als je nu nog een keertje die filmpjes, de interviews terug gaat kijken van Pim Fortuyn, dan lijkt die helemaal niet zo populistisch. Ja, we hebben op dit moment 20 jaar later, hebben we toch veel extremere uitspraken. Nou, ik denk aan een Donald Trump. Want Pim Fortuyn, ja, die komt in ieder geval op mij over, als ik nu terugkijk naar die filmpjes, als een intellectueel die gewoon een iets helderere taal spreekt dan de meeste andere politici in deze tijd.
Ja, inderdaad. En dan lijkt het wat we nu 20 jaar later populisme noemen wel van een hele andere orde te zijn. Hè?
Dit is een heel andere orde. Je ziet natuurlijk ook dat een aantal landen, ik denk ook in Nederland, een beetje nu in het andere extreem is gegaan. Waar ik heb recht op om te zeggen hoe het staat. Nou, dat was 20 jaar geleden was dat niet zo. En als ik nu kijk over heel Europa, hebben we een golf van populisme. Maar niet alleen maar rechtspopulisme, dat is ook het interessante. Ook linkspopulisme. En ook als je kijkt, dat zag ik ook in de Franse verkiezingen. Dat zie je ook in België, zie je ook in Duitsland. Dat heel vaak nu links- en rechtspopulisme, die ontmoeten elkaar heel vaak op het beleid. En worden ook nationalistischer, maar hebben ook gewoon een heel populistisch beleid. Wat vaak betekent gewoon iets meer nationalisme en ook nog steeds een grotere rol van de overheid. 7.
Dan nog iets wat jij er hebt uitgepikt voor ons, Kart. Komende donderdag 2 belangrijke wedstrijden in de Europa League voetbal. Zeg eens, wat staat er op het spel, Karsten?
Ja, nou is er gewoon de Europe League. Nou, dat is een beetje de Champions League voor armen. Ja. Daar heb je gewoon de halve finales, waar in beide halve finales 1 Duitse team staat. Frankfurt, nou, waar ik woon, en Leipzig, die hebben allebei de eerste wedstrijden gewonnen. Dus een grote kans dat wij gewoon voor de eerste keer in bijna 10 jaar weer in een Europese finale gaan krijgen met 2 Duitse teams. Ja, jammer is, want de laatste keer was 2012, 2013, dat was was de Champions League finale tussen Dortmund en Bayern. Destijds in Londen. Ja, maar toen was het Champions League. Nu is het alleen maar de Europa League. Geeft toch ook een beetje aan dat, net zoals bij de economie, speelt Duitsland bij voetbal op dit moment niet meer in de Champions League.
Nee, inderdaad. Wel niet onbelangrijk. Goede bronnen zeggen mij, Karsten, dat je een hardcore supporter bent van Hertha Berlijn. In de hoofdstad is dat. Ook een belangrijke mijlpaal, zegt men mij, komt daaraan. Alleen ja, gaat het daar niet over de Europa League, begrijp ik.
Nee, dus dat is een heel pijnlijk puntje, Bert. Want Hertha wil altijd heel groot zijn, maar het lukt nooit. En in plaats van gewoon ergens op de hoogste plaatsen te spelen, speelt Hertha ook dit jaar weer tegen degradatie in de tweede divisie. En we hebben nog 2 wedstrijden te gaan. 4 punten voorsprong voor de plaats die naar degradatie gaat. Dus aanstaande zaterdag wordt weer een heel zenuwachtig namiddag voor mij. En ik ga zeker zwetend enkele kilo's op de bank verliezen.
Ik leef met je mee, Karsten. Daarmee zijn we weer helemaal klaargestoond voor de komende nieuwsweek. Dankjewel daarvoor, Karsten Brzeski.
Graag gedaan.
Laat ons weten wat je ervan vindt op podcast@tijd.be en laat misschien eens een recensie achter op je favoriete podcast-app. Tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmer. Productie door Roan van Eijk vanop de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.